Goed, allemaal hartelijk welkom weer vanmiddag. Ik moet een paar mensen verontschuldigen. Nel en Jan, mijn broer, die konden niet komen. Jan die hoopt wel mee te luisteren, die was niet zo lekker. En ik heb ook een bericht van verhindering gekregen van broeder Thalen met zijn vrouw. Die zijn nog op vakantie in Zeeland, dus die zijn ook weg. En ik dacht eigenlijk dat Betje en Krijn en de vrienden nog op vakantie waren, maar ik begrijp net dat ze ziek zijn. Dus die zijn niet zo lekker. Hè? Oh, kijk toch eens aan. Dan maar, valt het gelukkig misschien allemaal nog mee. Hè? Goed. Dan verder heb ik op dit moment geen bericht van verhindering ontvangen. Of vergeet ik nog iemand, mijn vrouw? Ah, uw man?
Ja, ze hebben zo'n lange week.
Ja, precies.
Ja.
Nou, breng hem de hartelijke groeten van ons over. Hè? Goed. Ik wil een vers gaan zingen. En wel uit Psalm 35, vers 4. Psalm 35, vers 4. Dat is een wat onbekende psalm. En ik zal ook zeggen waarom we die zingen. Het zal vanmiddag gaan over die onbekende, maar wel heel aangrijpende geschiedenis. Dat die jongens spotten met Elisa. En roepen: kaalkop, ga op. En in deze psalm zie je iets terug van wat er gaat gebeuren met Gods vijanden. En Psalm 35, vers 4. Mijn vijand wordt, eer hij het verwacht, door ramp op ramp teniet gebracht. Hij moog in eigen net gevangen, het loon van zijn bedrijf erlangen. Zo val hij in den kuil weleer, voor mij geschikt verslagen neer. Dan zal mijn ziel verheugd in God, steeds juichen in zijn heilrijk lot. Zingen we dat met elkaar, Psalm 35. En daarvan het vierde vers. Thank you. We willen dan ook aan het begin van dit nieuwe seizoen weer met elkaar verder lezen waar we gebleven zijn. En dat is in het boek Koningen, het tweede boek Koningen. En dan ook het tweede hoofdstuk. 2 Koningen 2. En dan wil ik beginnen bij vers 15. 2 Koningen 2 vanaf vers 15 tot het slot. Het eerste optreden van Elisa als profeet. Staat er bij mij ook boven. Elisa als profeet erkend. 2 Koningen 2 vanaf vers 15. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen heeft op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide: zend. En zij zonden de 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen: heb ik tot uw lieden niet gezegd, gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide: brengt mij een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurde van diezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. Tot zover het schriftgedeelte. Zullen we samen de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heer, zo mogen we hier weer samen zijn aan het begin van het winterseizoen. En komen we samen als ouderen alleenstaanden. Heer, en dan brengt u ons bij elkaar rondom het woord, zo midden in de week. Heer, en dan is het een heel aangrijpend woord wat wij met elkaar willen overdenken. Zo'n diep ernstig woord. Zo'n ontzagwekkende geschiedenis. En wat is uw woord toch een eerlijk woord. Het wint er geen doekjes om. Maar het zegt heel duidelijk waar het op aankomt. En het zegt ons zo helder wat er gebeuren zal wanneer wij dat woord van u in de wind blijven slaan en verachten. En wij bidden u, geef dat het in ons leven in mag slaan als in een bliksem. Zoals dat was in het leven van Saulus van Tarsen. Hoe hij neergeveld werd in zijn dwaasheid, in zijn hardnekkigheid, in zijn ijver, doch zonder verstand en zonder God. Heer, en ten diepste zijn wij allemaal hetzelfde, vijanden van u en vijanden van vrije genade. En daarom is het zo nodig dat u ons arresteert, stilzet, nederwerpt, in het stof doet brengen, opdat we in die weg leren wie wij zijn en wie gij zijt. En als we dat zien, wie gij bent, de Heilige, en als we zien wie wij zijn, de zondaar, o Heere, dan wordt daar een breuk zichtbaar, dan wordt daar een kloof waarneembaar, die onoverbrugbaar is tussen u en ons. Gij die ons moet verdelgen, Heer, en in die weg wilt u een weg wijzen waar er bij ons geen weg meer is. Als wij die verlorenheid zien en die straf aanvaarden, dan gaat u een weg openen. O, en dat wonder is zo groot als we iets mogen leren. Wie gij zijt, o Heer Jezus Christus, die borg en die zaligmaker, die nu een weg gebaand heeft over die kloof heen. Gij die een weg gebaand hebt waar wij de deur hadden dichtgedaan en gij hem door genade geopend hebt. En wij bidden u, laat deze ernstige geschiedenis ons vanmiddag dan ook in die nood brengen. Opdat we geen rust zouden hebben voordat we rust gevonden hebben bij u, o Heere, bij wie de ware rust te verkrijgen is. Zo willen wij dan ook bidden voor hen die hier vanmiddag niet kunnen zijn, die ziek zijn, die verhinderd zijn, die andere verplichtingen hebben. U kent ze ook en we dragen ze allemaal hartelijk aan u op. We willen ook in het bijzonder bidden voor hen die met ons meeluisteren ook, via de kerktelefoon of op een andere manier. Heere, laat het goed mogen zijn als ze dit woord van u mogen horen. En dat het door uw geest wordt toegepast aan hun hart. Wil bij ze zijn in de eenzaamheid die we misschien ook bij het klimmen der jaren meer en meer gaan ervaren. Het alleen zijn. Wat kan het stil zijn. Maar Heere, wilt u nog eens komen in het zachte suizen van de stilte door uw geest. Wat zou dat groot zijn als gij nog eens intrek wilt nemen in het hart dat duister is. Om het licht te maken. Zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. U weet hoe we hier kunnen zijn. Met zorgen. Met verdriet. Met moeite. Wilt u geven dat we het in uw hand mogen overgeven. Sterk ons dan ook bij het ouder worden. Heere, wil nabij en goed zijn. En geef toch dat we door genade een toevoorzicht mogen hebben. Want hoe zouden we anders de eeuwigheid kunnen aandoen. Als we geen borg voor onze ziel hebben. En laat die nood eens wegen in ons hart. Zet ons toch eens stil door dat wederbarende werk van u. O grote koning. Die eeuwigheid kan zo aanstaande zijn. Zo spoedig. En wij bidden u. Wees toch nabij. Door uw woord en geest ook vanmiddag. Ook als we gaan lezen. Wil dan ook kracht geven. Zie zo in gunst op ons neer. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. De aangrijpende geschiedenis die wij vinden aan het slot van 2 Koningen 2, die we dan ook vanmiddag met elkaar willen overdenken, die zeer aangrijpende geschiedenis vindt plaats in het stadje Bethel. En Bethel, dat is een stadje dat ons wel bekend in de oren klinkt. Het is namelijk de stad waar koning Jerobeam de gouden kalveren heeft laten bouwen. We weten allemaal wel wat er gebeurd is. Vanwege de zonden van Salomo zou het rijk in tweeën gedeeld worden. Een klein deel zou blijven voor de stoel van David, maar het grootste gedeelte zou er afgescheurd worden. En de eerste koning van dat tienstammenrijk is Jerobeam. En uit vrees dat de mensen naar Juda, naar Jeruzalem zullen gaan om daar de Heer te aanbidden, heeft hij in het noorden en in het zuiden van zijn rijk twee kalveren laten maken, in Dan en in Bethel. En daar wilde hij op zijn eigen manier de Heer dienen. Niet de afgoden, nee, dat niet. Hij wilde wel God dienen, maar op zijn eigen manier, op zijn eigen wijze. En hoewel ernstig gewaarschuwd, we weten het door die profeet, hoe zijn hand werd vastgezet, toch is hij doorgegaan. En Bethel is dan ook een plaats vol van eigenwillige en eigenzinnige godsdienst, waar God op een heidense, afgodische wijze werd gediend. Maar heel wonderlijk, daar in dat goddeloze Bethel, om het zo te mogen zeggen, is ook een profetenschap. We hebben dat immers gezien vorige keer, dat in de afscheidsweg die Elia gaat, hij ook de profetenzonen in Bethel bezoekt. Daar wonen ze, te midden van die goddeloze stad Bethel. En wat zullen ze daar ongetwijfeld gehaat zijn, die profeten van God, die zo waarschuwden tegen het gouden kalf in hun dorp, die zo de vinger legden bij die afgodendienst. Wel, Elisa is, nadat hij door Elia aangesteld is en door de Heere bekrachtigd in zijn dienst, is hij op weg om die profetenzonen in Bethel te gaan bezoeken. Zo even was hij nog in Jericho geweest, we hebben dat met elkaar gelezen. Daar vlakbij, immers was dat grote wonder in zijn leven gebeurd, hoe hij daar zijn geestelijke vader Elia had zien opvaren. En hij had uitgeroepen, had mijn vader, wagens Israëls en zijn ruiteren. Daar had hij de mantel van Elia omgegord gekregen. En had hij ook in de kracht van Elia, nee, in de kracht des geestes, met die mantel ook geslagen op de wateren van de Jordaan. En mocht hij daarin zien dat de Heere met hem was, toen hij droogvoets door de Jordaan mocht gaan. Hij is daar door de profeten erkend en ze hebben gezegd, ja waarlijk, Elisa, hij is de opvolger. En een prachtig wonder heeft hij daar mogen doen in Jericho. Daar bij die profetenzonen, toen ze hem vertelden dat het water bitter was, onvruchtbaar, daardoor het land geheel zout geworden, zodat er weinig vruchten groeiden. En daar heeft hij ook mogen laten zien wat het woord doet. Want hij heeft daar in een nieuwe schaal zout laten brengen. En dat zout in dat bittere, onvruchtbare, zieke water geworpen. En toen is dat water helder geworden. Dat water heeft weer zijn vruchtbare kracht gekregen. Zodat het weer de akkers kon bevloeien. En er weer groentes verbouwd konden worden tot instandhouding van het leven. En in dat wonder zullen de profeten en de inwoners van Jericho verstaan hebben wat de taak van Elia was, namelijk om dat levende woord te brengen in een hart dat ziek van de zonden is, dat onvruchtbaar is. En dat woord, dat brengt leven. Dat woord, dat doodt de dood en schenkt het leven. Maar in de geschiedenis die wij vanmiddag dan overdenken, zien wij dat dat woord ook kan zijn een reuken des doods ten dode. U zult zeker wel in uw leven een preek gehoord hebben over dat wonder van Elia. Over dat zout in het water dat het leven wekt. Maar waarschijnlijk zult u geen preek gehoord hebben over dit slotgedeelte. Zo u het wel gehoord hebt, het zou een uitzondering zijn. Het is een gedeelte dat niet veel bepreekt wordt. Het is ook zo heel aangrijpend wat er gebeurt. Laten wij het vanmiddag in alle eerbied mogen overdenken, biddend. Met deze gedachten, Heere, u hebt dat toch niet voor niets in uw woord laten optekenen. Hoe aangrijpend het ook is. En hoe dat het ons ook met veel vragen kan vervullen. Toch heeft de Heer het op laten tekenen. Omdat wij er ook vanmiddag door onderwezen mogen worden. Het woord is dus aan de ene kant, zo hebben we gezien, in het zout dat in het water geworpen levendwekkend. Maar het woord kan ook dodend zijn. Elia, we volgen hem in onze gedachten op weg naar Bethel. En hij moet dan vanuit de Jordaan, die in het dal gelegen was, opgaan naar Bethel. Dat lag zo'n 1100 meter hoger. En dan, terwijl hij daar zo in gedachten is, we kunnen ons dat zo voorstellen als profeet, dat hij zich weer wat aan het voorbereiden is op de ontmoeting met de profetenzonen in Bethel, of misschien nog terugdenkt aan het wonder dat er gebeurd is in Jericho. En zo klimt hij al slingerend tegen het gebergte op weg naar Bethel. En als hij dan bijna bij het stadje gekomen is, dan komen daar ineens onverwacht een troep met jongens voorbij. In de Bijbel worden ze genoemd kleine jongens. En dan moeten we goed opletten dat dat in de Bijbel niet zozeer een aanduiding is van kinderen van een jaar of 4, 5 kleine jongetjes. Maar het woord kleine jongens betekent in de schrift menigmaal opgroeiende jongens. Jongens op weg naar de volwassenheid. Kan zelfs iemand zijn die net 20 is. Want als koning Salomo bij de troonbestijging bidt, dan zegt hij tot de Heere dat hij is een kleine jongeling. We moeten dus bij dat woord kleine jongens niet zozeer denken aan kleuters, maar we zouden veel meer moeten denken aan opgeschoten pubers, om het zo te zeggen. Zo in de leeftijd van 15, 16, 17 jaar. En ze zijn daar met elkaar aan de rand van het bos. Je kunt het je zo wel voorstellen, zoals je ze bij ons ook ziet, bij zo'n bushokje bij elkaar geschoold. En dan ineens, dan zien ze daar die man aankomen. En ze herkennen hem eigenlijk gelijk. Want hij draagt die profetenmantel van Elia. Die kemelsharen mantel met die lederen gordel. Die man, Elia, die zo bekend was in het land. Dat Agab zei, zijt gij daar, Elia? En als hem verteld wordt hoe hij eruit ziet, dan zegt Agab, oh, ik weet het. Het is Elia. En de jongens zien het ook. Hij draagt de mantel van Elia. Dan moet dat Elisa zijn. En als ze hem aanzien komen, dan gaan ze naar hem toe. En ze gaan om hem heen staan en ze lopen om hem heen. En ze roepen het uit, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En ze kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Het schalt door het echoende dal heen. Prachtig met elkaar, deze profeet bespotten. Wat voelen ze zich stoer zo met elkaar tegenover die profeet. Kaalkop, zeggen ze. En komt dat omdat Elisa misschien al vroeg kaal geweest is? Nou, dat is waarschijnlijk niet zo, want ze zouden dat ook niet gezien kunnen hebben, omdat de mannen in die tijd ook allemaal een hoofddeksel droegen, vaak iets over het hoofd gewikkeld. Dus dat is het waarschijnlijk niet. Het zal ook niet zijn, zoals sommige verklarers wel zeggen, wat je later wel eens bij die monniken ziet, dat ze, wat wij dan tegenwoordig noemen, zo'n tonsuur hadden. Hè, zo'n kaal geschoren gedeelte op het hoofd. Want dat kende men in die dagen niet. Nee, kaalkop is echt een scheldwoord. Zoals wij ook in onze taal van die eigenaardige scheldwoorden kunnen hebben. En als je verschillende vertalingen erop naleest, dan is dat schelden gepaard gaan ook met het werpen van stenen naar Elisa. Kaalkop, kaalkop, ze schelden hem uit. En dan zeggen ze erbij, ga op, kaalkop, ga op. Wat bedoelen ze dan eigenlijk? Als ze dat nou zeggen, kaalkop, ga op. Nou, zou in de eerste plaats erop kunnen wijzen dat ze zeggen, nou man, kom op, Als je durft, ga maar naar onze stad hoor, om te profeteren. Maar we zullen toch niet naar je luisteren. Maar er zit denk ik iets diepers achter. Kaalkop, ga op. Daar gebruiken de jongens in het Hebreeuws een woord wat ook gebruikt is bij het opvaren van Elia naar de hemel. Zeker zal het gerucht ook in Bethel bekend geworden zijn dat Elia de profeet met vurige wagens ten hemel is opgenomen. En wat bedoelen die jongens nou? Als ze hier zo spottend en gierend van de lach zeggen, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Dan willen ze als het ware daarin zeggen, man, ga je meester achterna. Maak ook dat je wegkomt, dat je hier van deze aarde verdwijnt. We willen je niet horen. Ga met je meester uit ons midden weg. Het is de hoogste tijd om weg te gaan. We willen niet dat je hier bent. Kaalkop, ga op. Daarin spotten ze als het ware met het wonder Gods. En het mag ons wel aangrijpen. Zulke jonge lui die eigenlijk wensen dat de profeet dood is. Dat ze hem niet meer zullen horen. Aangrijpend ook dat ze niet naar hem toegegaan zijn. En gezegd hebben, profeet, vertel ons eens de weg der zaligheid. Profeet, vertel ons toch hoe we met God verzoend kunnen worden. Maar integendeel, ze bespotten hem. En dan kun je dus natuurlijk afvragen, waar komt dat nou vandaan? Dat die jongelui die profeet zo bespotten, die profeet die hun niets gedaan had, om het zo te zeggen. Waar komt die minachting toch vandaan? Tegen de profeet. Ja, ten diepste tegen de God van die profeet. Wel, ik denk dat dat heel duidelijk is. Dat komt bij thuis vandaan. Dat komt bij de vader en moeder vandaan, die op een verachtelijke manier over de profeet hebben gesproken. Die profeet die altijd maar waarschuwde tegen de godsdienst van het gouden kalf. Er is altijd gepraat in negatieve zin over Elia en nu over zijn opvolger Elisa. En ze voelen als het ware, die kinderen, hoe dat hun ouders verbitterd zijn tegen het woord dat gebracht wordt. Ja, ten diepste tegen de God van dat woord. En dat voelt Elia ook. Het gaat eigenlijk niet om mij, om mijn persoon als zodanig. Maar het gaat om het woord dat ik breng. En het gaat om de God van dat woord. De God die mij opdracht geeft dat woord te verkondigen. En we zullen dat ook zien aan het einde, als het volk wordt weggevoerd naar Babel. Dan merkt de kroniekschrijver het volgende op. En de Heere, de God en de vaderen, zond hen door de hand zijner boden. Maar zij spotten met de boden en verachten zijn woorden. De reden waarom het volk straks weggevoerd zal zijn is hierom. Dat de Heere zijn knechten zond, maar dat ze met die knechten gespot hebben en zijn woorden veracht hebben. Met een hoofdletter, Gods woord veracht hebben. Dus in de spot tegen de profeet is de spot te horen tegen Gods woorden. En dat proeft Elia. Hij voelt dat het verzet en de haat niet tegen hem gericht is, maar tegen het woord dat hij brengt. En dat hij brengen moet vanwege hun afgodendienst van de kalveren, die hij scherp moet veroordelen. En dan lezen wij dat aangrijpende. Als die jongen zich al joelend achter hem aan, terwijl hij ongestoord doorloopt naar boven en ze hem volgen en blijven roepen, dan keert hij zich om. En dan lezen we dat ontzaglijk aangrijpende woord. En hij vloekte hen in de naam des Heren. Hij zegt het tegen hen dat Gods vloek jullie treffen mogen. Matthew Henry die schrijft heel diep. Het was Gods amen op de vloek die werd uitgesproken door Elisa. Want wat gebeurt er als Elisa deze woorden uitspreekt? Wel, daar komen die beren aan, twee uit het bos. En ze vluchten, die kinderen, maar ze zijn niet meer te ontsnappen. Want ze worden gegrepen door de klauwen van die beren en ze worden verscheurd. We kunnen ons niet voorstellen wat dat geweest moet zijn. Die gillende en huilende jongens, wat een spijt zullen ze ervan gehad hebben. Maar het was te laat. In paniek weggehold, maar nooit meer veilig thuisgekomen. En voordat ze de stad konden bereiken, waren er 42 van hen gedood. 42 die niet meer thuis kwamen na hun zondige gedrag. Je moet je eens voorstellen wat dat betekent heeft in Bethel. Daar staan ze de volgende dag. 42 kisten. Op een rij. Om de jonge levens te gaan begraven. Gods amen op de vloek van Elisa. En het volk had het kunnen weten dat dit Gods oordeel zou zijn. Het was namelijk al aangekondigd door Mozes. Mozes heeft dit al tegen het volk gezegd, waarschuwend en in liefde. Luister maar wat hij zegt in Leviticus 26, het 22e vers. Want daar lezen we: wie de God van het verbond blijft verwerpen, kan door de Heere getuchtigd worden door middel van het wild gedierte. Daar heeft de Heere door de mond van Mozes al over deze zaak geprofeteerd, dat het volk daar rekening mee moest houden als het zijn woord blijvend verwierp en niet luisterde. Dan zou de Heere zelfs de wilde dieren als een roede in zijn hand gebruiken om het volk te straffen. We zien hier wie de Heer is in zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. We zien hier wat het betekent als je als volk van God zijn verbondsvolk, waarmee hij zijn verbond gesloten had, als dat volksverbond blijft zondigen. Dat volk waarin hij in de schaduwendienst verkondigd had wie hij was, een genade God in het lam dat hij zenden zou, de Heer Jezus Christus. Hij had ze verteld bij de verbondsluiting: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Hoe had hij hen gebracht in het land der belofte? Hoe had hij goed voor dat volk geweest? Ze geven een koning David en Salomo. Maar als je dan de Heere blijvend tergt, blijvend op zijn liefdeshart trapt, dan moet je gewis voor zijn oordelen beven. Deze geschiedenis laat ons zien, geliefden, dat er een grens is aan Gods geduld en langmoedigheid als wij zijn nodigende stem blijven in de wind slaan. Waarom staat die geschiedenis nou in de Bijbel? Wel, ik denk in de eerste plaats om ons te laten zien wat een ontzaglijke grote verantwoordelijkheid we hebben als ouders. Want van wie hadden die jongens dat immers gehoord? Namelijk alleen van hun ouders. Daar was in die gesprekken aan tafel het verzet geboren in hun harten tegen deze profeet. Ze hadden in de stem van hun ouders de minachting gehoord over de knechten van de Heere, de spot over Elia en over Elisa. En daarom is het goed ook als grootouders dat u er ook eens met uw kinderen over spreekt. Hoe zij aan tafel met hun kinderen, uw kleinkinderen, spreken over de gemeente, over Gods knechten, over de prediking, over de catechisatie, over wat er gebeurt op de vereniging. Als uw kinderen altijd zijn vol van kritiek op de leiding, nou laat die man naar zichzelf kijken. Of als uw kinderen met uw kleinkinderen spreken over de prediking en zegt, nou dit was niet in orde en dat was niet goed. Of als zij kritiek hebben op de ouderlingen, laten die mannen hun eigen gezin goed regeren. Dan laat deze geschiedenis zien hoe dodelijk dat is. Als wij zo over de Heere, over zijn dienstknechten, over de gemeente en over het werk in de gemeente spreken. Breng dat eens onder de aandacht van uw kinderen hoe noodzakelijk het is om goed van de Heere en goed van zijn dienst en goed van zijn knechten en het woord te spreken. Want als we daar straks over enkele weken, om het zo te zeggen, bij aan zullen komen, dan kan het ook zo heel anders. Zie, in de geschiedenis van het slavinnetje van Aman de Syriër. Zij mag een goed getuigenis geven van de profeet. En ze zegt er tegen Aman, indien u in het land geweest was van de profeet, Gods u zou voorzeker van uw melaatsheid genezen zijn. Hoe wist dat kind dat? Wel, dat had ze thuis gehoord en gezien. Deze geschiedenis heeft ook uw kleinkinderen veel te zeggen. En daarom, als je eens een keer alleen met uw kleinkinderen in de auto zit, of u moet eens oppassen, spreek dan eens ook met uw kleinkinderen over deze geschiedenis. En laat ze zien wat het betekent om niet naar de Heere te luisteren. Maar laat ook zien hoe dat ze heel jong al door de Heere geroepen worden. Dat de Heere ook hen nodigt. Dat onze jonge kinderen niet denken dat bekering iets is voor opa en oma alleen. Maar dat de Heere juist hun jonge hart vraagt. En dat er dan tweeërlei kinderen zijn. Slavinnetje aan de ene kant. En die spottende jongens aan de andere kant. Laat ze zien dat God toornig is over de zonden. Maar spreek met hen ook dat hij met genade wil werken, ook in de harten van kinderen. Dat hij ook hun gebed hoort. En dan denk ik aan het gebed van die kleine Ismaël, die nog niet eens bidden kon, om het zo te zeggen. Maar die lag te klagen onder die struik. En wat lezen wij dan? God hoorde naar de stem van die jongen. Zeg het tegen je kleinkinderen, dat we te doen hebben met een horend God. Vertel ze wie de Heere is. Vertel ze van de kleine Samuel, die je door genade zeggen mocht, spreek, Heere, want uw knecht hoort, die al jong wist dat hij een kind van de Heere mocht zijn. Wijs uw kleinkinderen op de kleine Abia, de zoon van Jerobeam, toen dit kind jong stierf, dat de Heere een profeet zond en liet zeggen dat er in hem wat goeds was gevonden voor de Heere, de God van Israël. Laat ze het zien, dat we al jong op die brede weg wandelen, maar dat God ons ook jong op die smalle weg wil brengen. En dat dat ook de belofte is die de Heere gegeven heeft, als hij zegt, ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Geef dat door, de genade van de Heer. Maar spreek ook in alle ernst over Gods toorn. En dat ze ook jong al de straf van God kunnen ontvangen als ze hem blijven verwerpen. Vertel ze van hem die gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Maar deze geschiedenis heeft niet alleen onze kinderen wat te zeggen, die inmiddels zelf vader en moeder zijn. Het is niet alleen een boodschap voor onze kleinkinderen, maar het is ook een boodschap voor u en voor mij. Want deze geschiedenis komt vanmiddag heel dicht bij u. Want deze geschiedenis leert ons die ontzagwekkende werkelijkheid dat wij niet ongestraft Gods genade kunnen blijven verachten. En dat wij niet ongestraft de Heere voortdurend op zijn liefdeshart kunnen trappen met ons ongeloof en wantrouwen. Beseft u wel dat wanneer u onbekeerd voortleeft, u het misschien wel niet in de uitleving zegt met die jongens, kaalkop, ga op. Maar wanneer uw hart gesloten blijft en u de Heere laat kloppen en u uw eigen weg gaat, zoals die knechten van Saulus opstonden en toch gewoon voortgingen, terwijl ze toch het geluid gehoord hadden, maar zich niet bekeerd hebben. Weet dan dat u in feite niet anders reageert op het woord dan deze spottende jongens. En dat het echt een wonder is van Gods langmoedigheid. Dat de aarde voor u en voor mij vanmiddag niet open gaat. En dat God geen beren zendt om ons vanmiddag te verslinden. Want als u vandaag nog ongelovig hier zit, nog onbekeerd bent. En u denkt bij uzelf, ik ben inmiddels 60 jaar. Wat hebt u dan gedaan die 60 jaar? Wel niets anders dan de Heere laten roepen. Niet anders gedaan dan gezegd, ik geloof u niet. Niets anders gedaan dan gezegd, wijk van mij, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Is het dan geen wonder dat God die beren nog niet gezonden heeft? Is het dan geen wonder dat u nog niet in de eeuwige verlorenheid bent? Is het dan geen wonder dat u vanmiddag moet verootmoedigen? Ik mag hier nog zijn. God heeft nog niet de dood gezonden, de sikkel om mij weg te maaien. Ik mag nog verkeren onder de bediening van het levende woord. Dat deze geschiedenis u vanmiddag dan wakker mag doen schrikken. Dat je zegt, o God, wat heeft u bewogen dat ik er nog zijn mag? Want ik ben niet beter als die jongens. Ik heb eigenlijk ook niets anders gedaan dan gespot met uw genade. Gespot met uw langmoedigheid. Heer, ik heb niets anders gedaan dan door mijn zondig leven u, Heere, getergd. Een gemeente, het is zo'n werkelijkheid waarvan je als dienaar van het woord voelt, ik kan het niet op hun hart te binden. Dat is Gods werk. Maar ik moest er vanmorgen wel aan denken, toen ik dit woord las uit Jesaja 66. En zij zullen heen en uit gaan. En zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen. En dan schrijven onze kanttekenaren daarbij. Christus past deze woorden op de vervloekten in de hel. Waar de worm van de consciëntie niet sterft, maar altijd knaagt. En het vuur van de toren Gods nimmer meer uitgeblust wordt. En in dat gedeelte wat ik las, daar werd gezegd dat de zonden die we zullen bedrijven in de hel zijn als olie. En de toren van God als een vuur, dat die olie aansteekt en nimmer meer uitgeblust zal worden. Toen dacht ik, o God, wat zal dat toch zijn? Als je daar eeuwig moet zijn zonder einde. Altijd zondig en altijd de toren Gods dragen. En altijd die wroeging bij je hebben. Altijd je geweten je aanklagen en veroordeeld. Je bent hier terecht. Maar je had in de hemel kunnen zijn. Want God heeft heel zijn leven niets anders gedaan dan geklopt aan je deur. Maar je wilde niet komen. En daarom, geliefden, laat die verschrikkelijke plaats toch niet uw deel straks zijn. De plaats waar u altijd zult moeten zondigen. Die plaats waar u altijd Gods toren zult moeten dragen. Waar altijd die worm van wroeging knaagt. En altijd uw geweten u moet veroordelen. Bid toch heden de Heere. En laat het zo dan mogen zijn vanmiddag als wat apostel Paulus zegt. Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. O dat deze aangrijpende geschiedenis u vanmiddag mag stilzetten en bewegen tot het geloof. Te geloven dat dat uw deel is naar recht. Maar ook te geloven dat er nou vanmiddag nog een weg gewezen wordt. Tot behoud naar hem die de toren Gods gedragen heeft, opdat u hem nimmer meer dragen zou. Mozes, hij heeft het ook gevoeld, toen hij op het punt stond om te gaan sterven en weggenomen te worden. Toen heeft hij het ook zijn volk nog voorgehouden. En hij heeft het dan ook gezegd tot hen. Luister, ik neem u heden tegen uw lieden tot getuigen de hemel en de aarde. En zo staat de Heer ook voor. En hij zegt het. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Dat is u voorgehouden. Van jongst af aan. Door Gods knechten. En dan zegt Mozes. Kies dan het leven. Opdat gij leeft. En laat dat ook de roep zijn. Schenk leven, Heere. Aan mijn ziel. En zo spoort ook de dichter van Psalm 2 u ernstig aan. En kus toch de zoon, van ouds u toegezegd. Hoeveel malen heeft het niet geklonken. Dat er bij hem behoud is voor verloren zondaren. Kus toch deze zoon, val hem te voet. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Daarom, zie het lam Gods. Dat de zonden der wereld wegneemt. Amen. Zullen wij ook met elkaar die psalm zingen die we net aanhaalden uit psalm 2. Psalm 2 waarin de dichter het ons toeroept. Vrees toch zeer in macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus toch de zoon van ouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen, u op uw weg tot stof doe wederkeren, wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren. Dan zie je hoe werkelijk dat is, hè? Zoals dat nou bij die jongens was met die beren. Dat was Gods toren, die ze onverhoeds, onverwachts greep. Tot staving van zijn lang gehoond gezag. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 2 en daarvan het 6e vers. Goed, dan zullen we nu even met elkaar koffie drinken. En is er ook iemand die straks nog een gedicht heeft? Goed, dan zal ik vast vragen of de organist alvast naar voren wil komen. Dan wil ik graag nog een versje gaan zingen. De anderen die komen ondertussen ook aangelopen. Ik wilde graag met u gaan zingen. En wel uit Psalm 116. Ja hoor, dat kent u vast wel. Psalm 116 vers 3. Het gebed, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Laten wij dat mogen bidden, ook naar aanleiding van wat de Heer ons in zijn woord gezegd heeft, wie wij zijn. En dat die nood ook ons mag brengen bij dit gebed. Het is geen lang gebed. Maar de Heer geeft dat het ook een waar gebed, een ware zucht van onze ziel mag zijn. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered.
Door is groot.
Goed, weer bedankt voor het orgelspel. Er is op dit moment geen gedicht, dus we gaan weer luisteren naar het vervolgverhaal van de kleine Henry. Maar mocht u een gedicht hebben, de volgende keer neem het gerust mee. Wilt u het zelf niet lezen of durf u het niet lezen, dan wil ik het wel lezen of mijn vrouw het wel lezen. Dus mocht u wat hebben, dan moet u het zeker meebrengen.
Nog even een kleine terugblik. Henry is vroeg wees geworden. Hij had een bekeerde moeder. Hij wordt nu opgevoed door zijn drager Boozy, die van het christendom niets afweet. Een rijke dame neemt hem op in haar huis en Henry moet haar mama noemen. Een Engelse dame, juffrouw Helen, komt ook in dat huis. Zij ontfermt zich over Henry en leert hem ook zaken uit de Bijbel. Op een dag, als Henry in juffrouw Helens kamer binnenkomt, is ze juist bezig om een kist met boeken open te maken. Kom Henry, zegt ze, help mij eens om deze boeken uit te pakken en draag ze naar mijn boekenkast. Terwijl ze zo samen aan het werk zijn en kleine Henry blij is dat hij iets voor juffrouw Helen kan doen, zegt zij, kijk eens Henry, deze boeken hebben allemaal een verschillende kaft. Sommige boeken zijn groter van model dan andere, maar hun inhoud is allemaal hetzelfde. Al deze boeken zijn het woord van God. Wanneer je dit boek leest en met Gods hulp zijn geboden die erin geschreven staan onderhoudt, dan zal het jou de weg naar de hemel wijzen. O, zegt de jongen verlangend, wat zou ik graag één van deze boeken willen hebben? Ik wil al mijn speelgoed en ook mijn kleine wagen aan u geven voor één zo'n boek. Begrijpend knikt zij naar Henry en zegt, nee lieve jongen, dat is niet nodig. Je speelgoed mag je houden, maar je zult toch één van deze boeken krijgen. Zoek maar uit welk boek je het liefst wilt hebben. O, dank u wel, zegt Henry verheugd. Hij draaft naar de veranda en roept Boozy om hem te helpen. Boozy, welk boek zal ik kiezen? Vraagt hij opgetogen. Dit boek met de mooie rode kaft van Marokkaans leer of dat boek met de purperkleur? Na overleg met Boozy besluit hij welk boek hij het mooiste vindt en bedelt hij juffrouw Helen om een lap zijde die hij samen met Boozy naar de kleermaker brengt om er een tas van te laten naaien waarin hij zijn eigen Bijbel kan bewaren. Nog diezelfde dag vraagt hij juffrouw Helen of zij hem toch alsjeblieft wilt leren lezen in zijn eigen Bijbel. Ze begint er meteen mee. Het duurt wel een paar weken voordat hij het eerste hoofdstuk uit Genesis zelf kan lezen. Maar het tweede hoofdstuk gaat gemakkelijker en het volgende nog beter, totdat hij spoedig in staat is elke tekst uit de Bijbel zonder aarzelen te lezen. Wat een dankbaarheid tot de Heere is er in juffrouw Helens hart als zij het resultaat van haar arbeid aan Henry ziet. In de tijd van haar verblijf heeft zij, met de hulp van de Heere, deze kleine weesjongen vanuit een staat van de diepste heidense duisternis en onwetendheid tot een noodzakelijke kennis van de christelijke geloofsleer gebracht. De Heere heeft haar naar deze plaats in India gebracht om dit weeskind te ontmoeten en haar gebruikt om Gods woord in zijn handen te geven en het te leren lezen. Tot hiertoe heeft de Heere op een bijzondere wijze haar gebeden voor dit kind willen verhoren. Heel snel nadert nu de tijd dat zij kleine Henry moet gaan verlaten. Henry's pleegmoeder vindt dat de jongen nu voldoende onderwijs heeft ontvangen. Hij kan nu lezen en schrijven en heeft naar haar inzicht geen speciale onderwijzeres meer nodig. Wat kijkt Henry treurig als juffrouw Helen hem vertelt dat ze spoedig afscheid van hem moet nemen. Het doet haar pijn om Henry's verdriet te zien. Als zij vertrokken is, zal er niemand meer zijn die met kleine Henry over Gods woord zal spreken. Henry kan er nu zelf wel in lezen, Maar Henry is nog zo jong. Hij heeft het zo nodig om verder in de geloofsleer onderwezen te worden. Juffrouw Helen weet dat de Heere machtig is om na haar vertrek andere christenen te sturen voor Henry's verdere ontwikkeling. Zij mag deze zorg ook weer in het gebed bij haar Heere bekendmaken en hem smeken om kleine Henry niet alleen te laten in zo'n heidense omgeving. Een paar dagen voor haar vertrek neemt zij Henry mee naar haar eigen kamer. Wij gaan samen nog eens over alle Bijbellessen praten, Henry, vertelt ze hem. Ik zal jou de vragen stellen en jij mag de antwoorden geven. Dan kunnen we zien hoeveel jij van de Bijbellessen geleerd hebt. Haar eerste vraag is, hoeveel goden zijn er? Henry geeft het antwoord uit Marcus 12. Daar is één enige God en er is geen ander dan Hij. Geloven wij dat er drie personen in deze God zijn? Ja, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dat staat in 1 Johannes 5. Wat wordt bedoeld met het Woord? Kun je dat in de Bijbel lezen? Ja, want Johannes zegt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, in de beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Heeft God de mens goed en zonder zonde geschapen? Ja, dat is geschreven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, het laatste vers. En God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Zijn de mensen nu nog zo goed en oprecht? Weet jij de naam van iemand die altijd goed doet en geen kwaad? Je moet niet een naam uit de Bijbel noemen, maar van iemand die jij zelf kent. O, zegt Henry, als ik met u naar de markt zou gaan en u ziet al die mensen die daar kopen en verkopen, dan zou u niet één mens vinden die goed is. Ja, jongen, dat begrijp ik. Maar denk eens aan de mensen die dichter bij ons zijn. Ken jij dan iemand die goed is? Bedoelt u van de bediende uit de villa? Of bedoelt u de dames die vaak bij mijn mama op visite kwamen? Zij hebben gelachen en gespot over de Bijbel. Ik begreep goed wat zij bedoelden. En mama lachte ook om hun oneerbiedige grappen. Nee, zij zijn niet goed. Dat heb je goed gezien, Henry. Die dames hebben geen eerbied of liefde voor God en zijn woord. Maar als wij zo over hun fouten spreken, terwijl zij het niet horen, daar worden zij niet beter van. Daarom moeten wij hun fouten niet opnoemen, tenzij wij ook voor hen bidden of de Heere hen wil bekeren en hun een nieuw hart geven. Maar denk nu weer aan die vraag die ik jou stelde. Zijn er heel dicht bij ons mensen die goed zijn? Hier in de kamer is een kleine jongen. Zijn naam is Henry. Is hij een jongen die helemaal goed is, zonder kwaad? Henry kijkt haar wat verbaasd aan. Wat bedoelt juffrouw Helen nu? Ze praat rustig verder en zegt, een paar maanden geleden was deze kleine jongen gewend om leugens te vertellen. Hij jokte elke dag. Henry's gezichtje betrekt. Hij vindt het helemaal niet fijn dat de juffrouw dat zegt. Juffrouw Helen ziet de onrustige uitdrukking in zijn ogen wel, maar ze gaat toch verder met zijn fouten opnoemen. Gisteren zag ik Henry. Hij stond buiten bij de paarden en toen zag ik dat hij ineens vreselijk driftig werd. Hij schreeuwde lelijke woorden tegen de stalknecht en sloeg en schopte hem, omdat de knecht hem niet op de rug van het paard wilde zetten om hem te laten rijden. Een kleur van schaamte gloeit op Henry's gezichtje als de juffrouw dit zegt. Zijn hoofd buigt voorover. Hij staart verlegen naar de grond, terwijl tranen zijn ogen vullen. Ja, hij weet het nog goed hoe lelijk hij tegen de stalknecht gedaan heeft. Maar hij hoopte dat niemand zijn driftbui gemerkt had. En nu heeft juffrouw Helen, van wie hij zoveel houdt, alles gezien. Het was erg verkeerd van mij, zegt Henry zacht. Ik hoop dat de knecht niet veel pijn gehad heeft van mijn klappen. En ik heb gevraagd of de Heere het mij wil vergeven. Toen ik vanmorgen buiten kwam, heb ik direct tegen de stalknecht gezegd dat ik er spijt van heb en het nooit meer zal doen. En ik heb al mijn zakgeld aan hem gegeven. Juffrouw Heden knikt hem vriendelijk toe als ze zegt: dat heb ik vanmorgen ook gezien, Henry. Kun je nu een antwoord geven op mijn vraag of jij een goede jongen bent zonder kwaad? O nee, ik weet dat er veel kwaad in mij is. Ik ben niet goed zoals God het wil. Ik heb heel veel verkeerde dingen gedaan die niemand gezien heeft. Boezie weet het ook niet. Maar God heeft alles gezien. Hij weet de ondeugende dingen die ik gedaan heb. En wat verdrietig, zegt hij, de Heere weet ook de boze dingen die ik denk. Hij weet helemaal hoe verkeerd ik ben. Denk je dat jij een zondaar bent, Henry? Henry heft zijn gezicht omhoog en juffrouw Helen ziet tranen van verdriet in zijn blauwe ogen als hij fluistert: ik ben een grote zondaar. Waar gaan zondaren naartoe als zij sterven? Henry noemt Psalm 9, vers 18, de tekst die hij in een Bijbelles geleerd heeft: de goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Hoe kun jij, Henry, zondaar, verlost worden? Als ik in de Heer Jezus geloof. Staat dat in Gods woord? Ja. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat staat in Handelingen 16. Wel, Henry, als jij gelooft in de Heer Jezus, kun je dan naar de hemel gaan met al je zonden? Kunnen zondige mensen in de hemel zijn? O nee, God kan geen zondaren verdragen. Hij is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou zien. En dan kijkt hij haar zo ernstig aan en ontroerd antwoordt hij: maar de Heer Jezus wil mijn zonde wegnemen door zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Hij zit een poosje stil en dan herhaalt hij het: hij wil mijn zonde wegnemen. Ik geloof dat hij mij een nieuw hart wil geven en dan zal ik rein zijn, zoals de Heer Jezus rein is. En dan, hij sluit zijn ogen en fluistert: dan zal ik altijd bij hem zijn, zonder zonden. Bewogen tot in het diepst van haar ziel luistert juffrouw Helen naar haar kleine leerling. In haar hart is een stil dankgebed dat zij dit uit de mond van kleine Henry mag horen. En zij gelooft dat die woorden uit zijn hart komen. Maar ze laat niet aan Henry merken welke waarde zijn woorden voor haar hebben. Ze spreekt er niet over, maar schrijft het op in haar dagboek en bewaart al deze dingen in haar hart. Juffrouw Helen blijft het gesprek met kleine Henry vervolgen en ze vraagt hem: vertel me eens, Henry, wat bedoel je met een nieuw hart krijgen? O, zegt de jongen, voordat ik de Heer Jezus lief had, wilde ik steeds ondeugende dingen doen. Ik dacht alleen aan mijn eigen plezier. Ik hield alleen van mijzelf en van Boezie. Ik dacht er nooit aan om andere mensen te helpen. Ik lustte graag fruit, snoep en bonbons. En ik was zo hebzuchtig dat ik wel 100 leugens durfde vertellen om een mond vol snoep te krijgen. Ik was ook driftig en hoogmoedig. Als de bedienden uit de villa en de mensen op straat een buiging voor mij maakten en zeiden: meester, wij groeten u, dan voelde ik me erg trots. En u kunt niet begrijpen hoe wreed ik was tegen allerlei soorten kleine dieren die ik te pakken kon krijgen, zelfs tegen de arme kakkerlakken. Ik maakte ze dood, alleen maar voor mijn eigen plezier. Maar nu merk ik dat mijn hart een beetje anders wordt. Ik bedoel, een klein beetje, want ik heb al mijn snoep nu aan de jongen gegeven die de vloeren veegt. Dit werk werd in die tijd alleen door de laagste kasten van de Indiase bevolking gedaan. Maar ik weet ook dat mijn hart nog lang niet schoon is, maar God kan het rein maken als het hem behaagt. Je moet elke dag bidden, mijn lieve jongen, zegt juffrouw Helen. Ja, wel een paar keer per dag. En in de nacht, als je wakker bent, moet je bidden of God zijn Heilige Geest in je hart wil geven om het rein te maken en je zuivere gedachten te geven. Je moet bidden of de Heilige Geest je wil leiden en leren hoe je moet leven. Gezegend zijn zij die de Heer Jezus Christus lief hebben, mijn kind. Voor hen is geschreven in Johannes 14, en die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dan sluit juffrouw Helen de kamerdeur. Samen met de kleine Henry knielt zij voor de Heere neer en bidt God of hij om Jezus wil het kind een nieuw hart wil schenken, naar de woorden van Psalm 51. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep in hem een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van hem een vaste geest. Zo smeekt zij de Heere. Als zij klaar is met bidden en opgestaan is, kust zij de kleine Henry en vertelt hem met tranen dat zij nu spoedig afscheid van hem moet nemen. Zij zal ver, heel ver bij hem vandaan gaan, terug naar Engeland. Geschrokken kijkt Henry haar aan. Even staat hij bewegingloos en zwijgend naar zijn juffrouw. Dan barst hij in tranen uit en roept schreiend: wat moet ik doen als u weg bent? Ik heb niemand om mee te praten als alleen Boezie, mijn drager. Want mijn mama houdt niet van mij. O, dan ben ik weer helemaal alleen bij de inlandse bedienden. Dan kan niemand met mij bidden. Blijf toch bij mij, snikt het kind terwijl hij zijn armen om haar hals slaat. Mijn arme kind, zegt juffrouw Helen ontroerd. Henry, je mag niet twijfelen aan Gods macht. Toen de Heer Jezus zijn discipelen moest verlaten, sprak hij: ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Mijn lieve jongen, luister nu goed. Denk je dat de gezegende Heer Jezus, die zijn liefde in jouw hart geopenbaard heeft, jou nu alleen zal laten, zonder troost? Denk erover hoe goed hij voor jou was om je terug te roepen van het pad naar het verderf en van de weg naar de hel. In Gods voorzienigheid ben ik hier gekomen, Henry, om jou te ontmoeten. Toen ik jou de eerste dag zag, wist jij niets, totaal niets van de heilige naam van de Heer Jezus. Je leefde als een heidenkind tussen de heidenen hier. In Gods voorzienigheid mocht ik zo lang hier wonen om jou uit de Bijbel te vertellen en je te leren lezen. God gaf mij liefde om jou te onderwijzen en je een Bijbel te geven. Hij gaf mij liefde om bij jou te willen blijven. En hij, die jou uit de duisternis geroepen heeft, is getrouw, mijn lieve kind. Hij kan jouw ziel en lichaam beschermen. Dat staat in zijn woord geschreven in Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Juffrouw Helen zit nu even stil op de bank met Henry naast zich. Het kind rust in haar armen als zij voor hem zingt: Jezus zocht mij in een ver vreemd land, in duisternis dwalend, zo ver van zijn kudde. Om mijn ziel te redden van het grootste gevaar, treedt hij voor mij in met zijn dierbaar bloed. Dit vers leert hij van haar om het ook later in zijn eenzaamheid vaak te zingen. In de dagen die nog volgen voor juffrouw Helens vertrek spreekt zij veel met Henry over de macht en de liefde van de zaligmaker om hem te beschermen tegen de invloeden van heidense duisternis om hem heen. De dag van haar vertrek breekt aan. Met een treurig gezichtje loopt Henry dicht naast juffrouw Helen, zijn hand stijf om haar vingers geklemd. Hij kan haar niet loslaten, hij durft niet alleen achter te blijven. De bedienden dragen haar koffers naar de rivier, waar een passagiersboot aan de kade gemeerd ligt. Henry mag met Boezie op het schip om daar afscheid te nemen. Op het dek is het een drukte van passagiers met koffers en dozen die een geriefelijke plaats zoeken voor de lange tocht over de rivier de Ganges naar de stad Berhampoor. Vandaar kunnen zij verder reizen naar de grote zeehaven aan de kust. Als juffrouw Helen voorzichtig Henry's hand losmaakt van haar vingers om hem de laatste afscheidskus te geven, begint hij zo erbarmelijk te huilen dat verschillende reizigers wat onderzoekend en vertederd naar het kind kijken. Nu moet je met Boesie meegaan, mijn kind, fluistert ze in zijn oor. De Heere zal voor jou zorgen. Hij zal je niet alleen laten, Henry, spreekt ze met overtuiging. Bij het afscheid van Boesie geeft zij hem een geldgift en zegt hem dat zij erop vertrouwt dat hij goed voor Henry zal zorgen en hij nooit vergeten mag wat zij hem uit Gods woord verteld heeft. Boesie belooft haar plechtig dat hij niets zal nalaten in de verzorging van Henry. Juffrouw Helens laatste woorden aan Henry zijn: mijn kind, je moet met Gods genade proberen van Boesie een christen te maken, zodat hij niet meer bij de heidenen behoort, maar hij bij Gods volk geteld mag worden. Aan de rivieroever blijft Boesie met kleine Henry in de schaduw van een palmboom wachten tot de touwen van de kade losgemaakt worden en het schip langzaam wegglijdt over de brede stroom van de Ganges. Vanaf het schip blijft juffrouw Helen heel lang naar de rivieroever staren, waar de twee figuren onder de palmboom steeds kleiner worden. De donkere Indiase Boesie en de kleine blonde Henry, die zo eenzaam achterblijven. Juffrouw Helen bidt voor de twee mensen, voor kleine Henry en zijn drager, die spoedig uit het gezicht verdwenen zijn. Maar de grote herder der schapen, die zijn dwalende lammeren vanuit alle landen, volken en talen verzamelen zal, hij ziet hen altijd en hij zal voor hen zorgen. Dat mag zij geloven. Pas dan, als het schip ver weg in de nevel verdwijnt, tilt Boesie de kleine jongen in zijn armen en draagt hij het bitter schreiende kind op zijn sterke schouders naar de villa terug.
Dat sloot ook mooi aan bij de overdenking, hè, dat het ook heel gezegend kan worden als onze kinderen mogen opvoeden met het woord en bij het woord. En dat de Heer dat dan ook zo rijk wil zegenen, zullen we ook bidden voor onze kinderen en kleinkinderen of de Heer ook in hun hart wil werken. Heer, laat dat ons gebed mogen zijn. We hebben zo'n ernstig woord van u meegekregen, hoe dat ook kinderen opgeroepen kunnen worden midden in een zondig leven om voor u te verschijnen. En hoe zullen ze dan kunnen verschijnen als ze u, o Heer Jezus, niet kennen? En daarom bidden wij u, gedenk onze ouders in de opvoeding van de kinderen, dat ze dat mogen doen met liefde vanuit het woord. Het woord mogen zaaien in de harten van kinderen, opdat het daardoor uw geest op mag wassen, wortel mag schieten en vruchten dragen. Heer, we gaan allemaal op de eeuwigheid aan. En wie weet hoe spoedig. We horen het om ons heen. Soms zelfs jonge mensen. Zo even hoorden we nog van iemand van 18 jaar. Heer, en zo kunnen we zo spoedig weggenomen worden. En daarom roepen wij uw naam aan. Wil gij ons bekeren voordat het te laat is. Ook als we ouder zijn. Heer, dan hebben we het zo bijzonder nodig. Want we weten het toch. Dat we hoe ouder, hoe kouder kunnen zijn. En hoe we met de gebreken van ons lichaam te worstelen krijgen. Dat we nauwelijks meer behoefte hebben om te lezen. Omdat we zo met pijn en ongemak te maken krijgen. Heer, en daarom bidden wij u om de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest in ons aller hart, keer op keer. Heb dank dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Gedenk nogmaals hen die er niet konden zijn vanwege ziekte of andere omstandigheden. Wil ons ook een volgende keer weer samenbrengen rondom dat woord. Zie zo in gunst op ons neer. Verlaat ons niet. En wil gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Ook in het midden van onze gemeente. Ook onder kinderen, kleinkinderen. Uw naam ter eer. Wij bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De volgende keer, misschien is het goed om dat nog wel even te zeggen. De volgende keer is een middag die georganiseerd wordt door de diakenen. En dat is over 1, 2, 3 weken op donderdagmiddag. Donderdagmiddag 15 oktober is er weer ouderenmiddag. En u zult daar ongetwijfeld wat meer over lezen in het komende kerkblad. En op die middag hopen we dan weer onze nieuwe middag weer aan jullie bekend te maken in november. Dus de eerstvolgende keer is dan 15 oktober, donderdag. En we hopen allemaal u weer te mogen ontmoeten. En u weet het, u mag ook vrienden en vriendinnen meebrengen. Ook buren. En ze zijn allemaal hartelijk welkom. Goed, het gaat u goed. En van harte Gods zegen ook toegebeden. Misschien mag ik nog even wijzen op de kaarten die hier staan. Die heeft ze weer meegebracht. Dus mocht u nog een paar kaarten willen, dan kunt u ze altijd nog even krijgen bij onze Ina.